Fictief beleggen met werkelijke koersen, dus zonder risico's, maar wel kans maken op 5000 euro echt belegd vermogen? Bewijs met de Beleggers Challenge dat jij de beste belegger van Nederland bent. De challenge is begonnen, dus start direct met spelen via beleggerschallenge.nl.
Ja, het zijn echt twee van die aandelen wat zonder iemand te willen schofferen, wat echt kneuzen op de beurs zijn, waar ik echt ver zou van wegblijven.
Ja, beste belegger, het is donderdag 24 juli. Welke niet te missen kansen bieden aandelen in de Europese software sector? Het is weer tijd om te praten over beleggen. Dit is Voorkennis.
Three ways to make a living in this business. Be first, be smarter, or cheat. Now, I don't cheat.
Beleggersbelangen presenteert Voorkennis.
Ja, beste belegger, goed dat je weer luistert. Mijn naam is Johan Brinkman. Deze week beginnen we met de zomerprogrammering van Voorkennis. Met niet twee, maar één aflevering per week. En met niet twee, maar één specialist aan tafel. Deze week is dat echter niemand anders dan Menno van Hoven. Met hem bespreek ik de beleggingskansen in Europese softwarebedrijven. Maar zoals altijd, we beginnen met terugblikken op de afgelopen beursweek. Menno, wat was jou het meeste opgevallen?
Ja, veel zaken. Natuurlijk heel veel cijfers die door hele scherpe koersbewegingen werden opgevolgd. Ook binnen de dividendportefeuille. En deze week stond natuurlijk in de spotlights de handelsdeal van Japan en de Verenigde Staten. Die voor flink hogere koersen in Tokio zorgden. Sterker nog, vanmorgen was er zelfs een hoogste koers ooit voor de Topix-index. Dus laten we zeggen de bredere Japanse index naast de Nikkei 225, wat meer een soort van Dow Jones index van Japan is. Wat gebeurt er? De Amerikaanse invoertarieven op Japanse goederen worden verlaagd van 25% naar 15%. Er zitten ook allerlei investeringspakketten aan verbonden voor bepaalde sectoren. En voor de autosector geldt dat de tarieven per direct worden verlaagd. Auto's en auto-onderdelen. En wat je dus zag, dat was gisteren, enorme koersstijgingen voor autofabrikanten en verwante bedrijven. En Japan heeft een paar hele grote autoproducenten natuurlijk. Hè, met Mazda, Subaru, Toyota. Verreweg het grootste beursgenoteerde bedrijf in Japan. Nu 260 miljard euro waard omgerekend. Mitsubishi, Honda en al die aandelen stegen tussen de 11% en 18%. En Toyota is nu verreweg het grootste bedrijf in Japan. Is het al een heel tijdje. Japan kent eigenlijk best weinig bedrijven met een waarde van meer dan 100 miljard. Op dit moment zijn het er, als ik het goed heb bekeken, zijn het er slechts 5 waarvan Toyota verreweg de grootste is. En het is sowieso een hele interessante beurs. Staan we op een all-time high, maar de waarderingen zijn nog altijd een stuk lager dan de rest van de wereld. En qua dividend zitten er ook best wel heel veel hele mooie aandelen tussen.
Ja, kun je als Nederlands particulier eigenlijk makkelijk in individuele Japanse aandelen beleggen?
Ja, dat kan. Japan is wel een uitzondering wat dat betreft. Dat kan eigenlijk prima. Alleen bij de meeste brokers is daar geen goede koersinformatie voor beschikbaar. Dus je ziet altijd een slotkoers van de dag ervoor of iets dergelijks. Dus je moet echt goed je huiswerk doen, goed weten welke limiet je inlegt. En voor Japan geldt natuurlijk nog steeds dat je altijd minimaal 100 aandelen moet kopen. Dus heel veel aandelen zijn daardoor eigenlijk onbereikbaar voor kleinere beleggers. Omdat je dan 10, 20 of misschien wel 30.000 euro in één keer moet kopen. Kleiner kan niet. Dus dat is wel een groot nadeel.
En we besteden in de beleggingsbelangen eigenlijk relatief weinig aandacht aan Japan. Blijft dat zo wat jou betreft?
Nou, wat mij betreft moeten we daar gewoon toch, en dan heb ik het vooral over individuele aandelen, moeten we daar meer naar gaan kijken de komende periode. Ja. En ik wil me daar best voor gaan inzetten. Ik ben me steeds meer gaan verdiepen in die markt. Privé heb ik ook best wel wat Japanse aandelen in portefeuille nu. En ik denk dat we daar eens daar meer mee moeten gaan doen.
Wordt vervolgd dan.
Puntje voor de redactievergadering.
Ja, dat is vanmiddag weer. Dus Oké, hartstikke goed.
Dus dat was Japan. Maar er gebeurde natuurlijk nog veel meer. Een paar hele korte dingen. Railroad sector, spoorvervoerders in de Verenigde Staten. Union Pacific zou Norfolk Southern, kleinere concurrenten, willen overnemen. Nou, is er al heel veel consolidatie geweest de afgelopen jaren. En er zijn eigenlijk nog twee relatief kleinere beursgenoteerde aandelen over. De een is Norfolk Southern. Hebben we al een paar keer getipt in het verleden. De andere is CSX, die zit in de dividendportefeuille. En ook CSX steeg op dat nieuws Met de gedachte dat misschien Warren Buffett's Burlington Northern Santa Fe, wat naast Union Pacific de andere grote spoorvervoerder is, dat die misschien wel een bod zou overwegen.
Maar dit is een koerstijging in de aanleiding van een overnamebod.
En volgens mij hebben ze het nog niet officieel gedaan, maar er is dus wel een hoop gaande in die sector. Ja. En eigenlijk als het zo doorgaat, heb je zo meteen nog maar twee grote beursgenoteerde. Of misschien zelfs nog maar één met Union Pacific over. Dus daar gebeurt wel heel veel.
Oké, interessant.
Zeker interessant. En sowieso heel veel cijfers, ook van halfgeleide aandelen. Volgens mij vanmorgen Besi, dat was positief. Gisteren ASMI, dat was weer eigenlijk heel slecht. Koers dik 10% omlaag. En wat ik ervan begrijp...
ASML viel vorige week natuurlijk ook wel niet
precies,
mee.
En ASML ook. Dus daar heb je ze alle drie, de drie grote Nederlandse spelers gehad. En gisteren ook in de Verenigde Staten kwam Texas Instruments. Ook met heel slechte cijfers. Die gingen min 11%. En dat was toch wel vrij verrassend. Omdat dat aandeel wat vorige kwartaal juist enorm bullish was. Het aandeel wat heel slecht presteerde de laatste jaren was toch weer naar een hoogste koers ooit gekropen. En de lat lag dan ook heel hoog. Analisten die verwachten weer dat ze beter dan voorspeld zouden doen. Maar in dit geval deden ze het een heel stuk minder dan verwacht.
Ja, maar dat dan sommige bedrijven meevallen en sommige bedrijven tegenvallen, dan lijkt het erop alsof er toch veel onzekerheid is over beleggers van waar gaat die sector in zijn geheel naartoe.
Nee, absoluut. En je hoort nu vooral weer de verhalen van de onzekerheid omtrent de handelstarieven. Die hoor je heel veel. En je hoort ook steeds meer geluiden dat misschien bedrijven toch geïnvesteerd hebben in aanloop naar die tarieven. Wat natuurlijk wel vrij verklaarbaar is. En dat gewoon door al die miljarden investeringen via subsidies, vooral door de Amerikaanse overheid, dat toch wel marge druk gaat opleveren voor die chipproducenten die gewoon enorme expansieplannen hebben allemaal. Wat dan ten koste kan gaan van de bottom line.
Ja, wanneer komt KLA met de cijfers, de toppositie in de dividendportefeuille?
Ja, dat is een goede vraag.
En je moet er antwoord op schuldig blijven.
Ja, zeker. Nee, okay. Het moet ergens in augustus zijn, want ik weet wel wat de eerstvolgende zijn.
KLA duurt nog heel eventjes.
Precies. En zoals je weet, Johan, er zitten 47 aandelen in de dividendportefeuille.
Ja, je kunt ze niet allemaal
het zijn bijna
in je hoofd hebben.
200 kwartaalberichten per jaar.
Bijna een kwartaalbericht per werkdag.
Precies.
Zo, ja, nou, had jij nog andere dingen die je wilde?
Ja, zeker. Want in de dividendportefeuille twee aandelen. Eentje die heel slecht reageerde op cijfers. Eentje die juist heel goed reageerde. De tegenvaller in dit geval was Badger Meter. Dat is een bedrijf dat slimme watermeters en software ontwikkelt. Gaan we weer software voor waterbedrijven en industriële klanten. Die zo hun verbruik en allerlei statistieken omtrent waterbeheer kunnen bijhouden. Dit is een snelle groeier die sinds kort in de dividendportefeuille zit. Hij begon heel goed, maar eigenlijk is nu die volledige winst weer kwijt.
Kun je die naam nog een keer herhalen?
Ja, Badger Meter.
Oh, okay.
Tickersymbool is BMI. En dividendportefeuille verhaal van volgende week ga ik dieper op die cijfers in. Maar deze cijfers die waren... Dit bedrijf deed altijd beter dan verwachting. En nu, de omzet was goed. Ze groeien nog steeds met dubbele cijfers. Alleen de winst kwam een stuk lager uit dan verwacht.
Ja.
En het is wel een relatief duur aandeel. En wat je in deze markt heel erg ziet, is dat dure aandelen, als ze ook maar een heel klein beetje niet aan de verwachting voldoen, dan gaat die koers met dubbele cijfers omlaag.
Ja.
En dat zie je natuurlijk ook bij ASMI, bij Texas Instruments. Het zijn allemaal relatief dure aandelen. Ja, als je dan niet levert op de beurs, dan word je keihard
Maar gelukkig had je ook een meevaller in de portefeuille.
Zeker, en dat was Thermo Fisher. Dat is meer natuurlijk een Steffen aandeel. Collega Steffen Hendricks, die sector goed volgt.
Ja, met wie jij de dividendportefeuille ook beheert.
Precies. En die zit ook sinds kort in de dividendportefeuille. En dit is echt zo'n aandeel wat de laatste jaren eigenlijk heel slecht heeft gepresteerd. Als ik me niet vergis, 3 jaar op rij van koersdalingen. En dat ligt vooral aan de hele sector die gewoon sinds corona heel slecht ligt. Dus een producent van medische of analyseapparatuur, laboratoriumapparatuur. Maar ja, gisteren kwamen ze dus eindelijk eens een keer met meevallende cijfers. En dan zie je dat die koers gelijk met 12% omhoog schiet. En ja, het mooie aan dit aandeel is, en ook deze zal ik verder uitdiepen in het dividendportefeuille verhaal van volgende week. Het mooie aan dit aandeel is dat ze wel elk jaar dat dividend met dubbele cijfers blijven verhogen. Terwijl die koers gewoon de afgelopen jaren bewijzen van met dubbele cijfers telkens is gedaald. En ja, waardering was gewoon heel aantrekkelijk. Ze zitten nu op een KW van 20, is gewoon laag voor zo'n bedrijf. Dividend gaat nu 8 jaar met dubbele cijfers omhoog.
En dan volgt de koers vanzelf, Menno.
Absoluut, ja, ja. Dat zie je dus nu. Dus ja. Je moet er alleen veel geduld voor hebben.
Oké, okay. Hey, we hebben genoeg teruggeblikt, denk ik. Want we hebben een mooi hoofdonderwerp. En nog eventjes, waar heb jij afgelopen week over geschreven in Beleggersbelangen?
Nou, verschillende dingen. Maar eentje die ik toch wil uitlichten, dat is een stuk over beursgangen. IPO's. Dat doe ik periodiek. En ja, wat daar eigenlijk opviel was... dan moet ik even zoeken hoor, Johan.
Waar ja, zoek maar even. Het stuk gaan we sowieso in de show notes zetten. En dan zeg ik ondertussen ook dat het volgens mij niet een heel erg goed jaar is voor beursgangen. Of zie ik dat dan? Is dat te negatief?
Nee. Ja, het aantal IPO's trekt wel weer aan. En, in de Verenigde Staten. En ja, mensen kunnen dat natuurlijk gewoon nalezen in het magazine en online.
Ja.
Ja, wat vooral opviel de laatste weken, maanden, is heel veel cryptobedrijven naar de beurs. Echt gewoon met miljarden aan market caps. Natuurlijk door die hele Trump-regering die het allemaal ondersteunt. En de booming ontwikkeling van alle bekende cryptomunten. Ja, ja. Ik heb er verder helemaal niks mee, maar ja, als je erin investeert, dan gaat het wel goed. En heel veel bedrijven die profiteren daarvan door naar de beurs te gaan. En er zitten ook een paar nieuwe IPO's aan te komen. En een andere beursgang. En die is dan weer in relatie tot het onderwerp waar we het zo over gaan hebben. Dat is het Noorse Visma.
Menno, waar kennen we Visma nog meer van?
Nou, de Tour de France is natuurlijk aan de gang. Ja, dus dat is een inkoppertje.
Ja, ja.
En die plannen dus een beursgang. Zouden al eerder naar de beurs gaan. Ze zijn een paar jaar geleden... van de beurs gehaald door een private equity partij. Die ze nu dus klaarstomen voor de beursgang. En het bijzondere aan dit bedrijf is dat ze gewoon de afgelopen jaren echt honderden overnames hebben gedaan van kleinere software spelers. Een paar podcasts geleden had Jeff het nog over het Canadese Constellation software. Nou, dat is precies zo'n soort aandeel wat gewoon tientallen overnames, honderden overnames... bizar, maar ja, dit is net zo'n bedrijf. En die zijn enorm gegroeid. En met een verwachte waardering van meer dan 20 miljard... wordt het gelijk echt een van de allergrootste beursgenoteerde softwarebedrijven in Europa. Als ze natuurlijk naar de beurs gaan. En de verwachting is dat ze dat begin volgend jaar gaan doen.
Voor kennis.
Ja, nou, Visma, het perfecte bruggetje naar het hoofdonderwerp wat wij gaan bespreken. Menno, Europese softwarebedrijven. Hoe ben je erop gekomen om daarin te duiken?
Ja, nou, ik had natuurlijk een paar weken geleden, volgens mij precies een maand geleden, een beetje vergelijkbaar omslagverhaal over, dat noemden we dan alternatieven voor M7, voor de Magnificent Seven. En eigenlijk waren dat hoofdzakelijk softwareaandelen. En ja, dan niet de bekende namen als een Oracle of een Microsoft. Dus echt hele grote jongens, maar echt de aandelen die daar onder zaten. En die desalniettemin nog steeds een miljarden beurswaarde hebben van tientallen miljarden.
Ja, dit zijn alternatieve Magnificent Seven verhalen. Weer een van jouw toppers, Menno, gaan we ook in de show notes zetten voor mensen die het gemist hebben.
Helemaal goed. En ja, bij die zoektocht eigenlijk, bij de research die ik deed voor dat verhaal, stuitte ik ook al op een aantal hele mooie Europese aandelen in die hoek. Die volgde ik al natuurlijk een beetje op de vlakte, maar ja, het heeft weer mijn interesse aangewakkerd. En dat was een mooie aanleiding om daar een nieuw omslagverhaal over te maken.
Ja, dat komt volgende week in ons mooie magazine. Daar gaan we natuurlijk niet alles voor weggeven, want... onze abonnees abonneren zich niet voor niks op beleggersbelangen. Maar je wil wel enige hoofdlijnen en één tip met ons delen. Wat zijn je belangrijkste bevindingen als je naar die sector kijkt?
Ja, nou sowieso eerst een stukje algemene. Softwarebedrijven, vaak hele voorspelbare inkomsten door abonnementen met een hoge mate van terugkerende omzet. En het is heel erg schaalbaar allemaal. Het is eenvoudig en goedkoop op te schalen naar nieuwe klanten. En ja, dat zie je dus ook terug in hele hoge winstmarges. En ja, wat ik zei is een heel stuk hoge recurring revenues, zoals dat zo mooi heet. En ze hebben ook pricing power, maar dat zijn allemaal dingen die we in de afgelopen podcast al hebben behandeld. Dus daar zal ik niet heel veel dieper op ingaan. Maar het leuke is, of het interessante is wel, kijk je naar Europa, ik zei het net al. Daar heb je eigenlijk met SAP heb je echt de big elephant in the room. Dat is echt by far het grootste beursgenoteerde softwarebedrijf in Europa. En dan zit er een enorm gat naar een aantal runners-up, zoals ik het noem. En ja, eigenlijk zijn het vooral kleintjes ook in Europa. Maar er zijn wel meer dan 100 softwarebedrijfjes in Europa genoteerd. Met beurswaardes variërend van tientallen miljoenen tot enkele tientallen of 100 plus miljard, zoals in dit geval SAP. En wat me ook opviel is dat er elk jaar gewoon best heel veel van de beurs worden gehaald middels overnames. En dat beschrijf ik allemaal in het omslagverhaal natuurlijk. En wie zijn dan die overnemende partijen? Nou, ik kwam dus onder meer ook Visma tegen, dat mooie aandeeltjes heeft opgesnoept. Alleen dit jaar al, die daarvoor dus beursgenoteerd waren in Europa. Maar ook heel veel private equity bedrijven. En juist zo'n private equity bedrijf haalde Visma jaren geleden van de beurs. Ja. En gaan ze nu dus ook weer terug.
Dus er is een enorme consolidatieslag gaande, waarvan het einde denk ik ook nog niet in zicht is.
Precies, en mede ook omdat er gewoon elk jaar weer toch wel tientallen nieuwe softwarebedrijven bijkomen. Dus er gebeurt daar heel veel en er zitten hele mooie...
En hoe selecteer jij dan daar de meeste, of de pareltjes uit, zo gezegd?
Ja, nou in mijn geval, en dat ligt natuurlijk ook een beetje voor de hand, focus ik me vooral op het dividend.
Maar nou, je verrast me niet.
Nee, en voor dit omslagverhaal, en dat zijn allemaal aandelen die ik eigenlijk al best wel lang volg, heb ik dus ook echt puur 4 aandelen gekeken die ook een dividend betalen. Hè. Veel softwarebedrijven betalen nog steeds geen dividend. Maar deze 4 doen dat wel. En deze 4 blinken ook echt uit met hele sterke dividendgroei en een hele mooie dividendhistorie. Dus het zijn echt wel 4 pareltjes wat mij betreft. SAP is een mooi aandeel, maar deze aandelen hebben het nog veel beter gedaan. Laten een veel sterkere dividendgroei zien. Zijn ook wel iets hoger gewaardeerd in de meeste gevallen. Maar dat past natuurlijk bij sterke groeiers. Dus ik denk dat ik wel 4 hele mooie aandelen heb geselecteerd. Ja. We hadden het in de voorbespreking ook over een aantal oude softwarebedrijven die we eerder... Dus daar wil ik ook kort even naar kijken. Ja. Er zijn de aandelen die we al eerder in beleggersbelangen hebben besproken. Eentje daarvan is Temenos uit Zwitserland. Toevallig. Heel toevallig, gisteren steeg die koers met 21% nadat ze de outlook verhoogden. Hoezo een mooie business en een kansrijke markt? En wat doen zij? Ze maken software voor vooral voor banken, voor digital banking. Het is niet echt een enorme groeimarkt in de zin dat het bankwezen enorm groeit. Maar binnen die sector en met alle onderliggende dingetjes natuurlijk van de pricing power en recurring revenues. Ja, kunnen ze toch gewoon een hele leuke boterham daarmee verdienen. En dit is ook zo'n aandeel wat trouwens 90% uit abonnementen en software as a service haalt. Maar dit is ook zo'n aandeel wat al heel lange dividenden op rij verhoogt. Sterker nog, als ik me niet vergis, is dit gewoon een van de toppers in Europa met meer dan 10 jaar op rij van dividendgroei. Op basis daarvan heb ik ze ook jaren geleden een keer getipt. En dit jaar verhoogden ze het dividendje met 8% naar 1,30 Zwitserse franken. En dit is dus zo'n heel mooi voorbeeld van een beursgenoteerd softwarebedrijf in Europa. Er is er nog een in Zweden. Heb ik ook eerder eens een keer getipt. Vitec Software. Die leveren softwareoplossingen voor niche sectoren. Denk aan apotheken, taxibedrijven, banken, autogarages. Vastgoed. En ja, is ook een snelle groeier. Omzet vorig jaar plus 23%. Moet ik wel bijzeggen dat ze elk jaar 5 tot 7 acquisities doen. En dat zie je eigenlijk bij al die grotere Europese softwarebedrijven. Dat ze gewoon deels autonoom groeien. Maar vooral ook door overnames. En dat gaat dan vaak om bedrijven die nog niet beursgenoteerd zijn. En ja, ook die beursgenoteerde bedrijven verdwijnen dus. Maar dit zijn vaak dan de bedrijven die nog niet een beursnotering hebben. En dit bedrijf groeit ook al jaren heel, heel sterk door. Voor dit jaar wordt een omzetgroei van 8% verwacht. En het aardige van dit aandeel, hè, Vitex Software, is dat, en daarom wil ik het ook nog een keer noemen, is dat ze per kwartaal dividend betalen. Is sowieso al uniek in Europa.
Ja.
Ook in Zweden en helemaal voor een bedrijf in deze sector. Normaal zijn dat de oliebedrijven of de Unilevers, de Shells die een kwartaal dividend betalen. ASML is natuurlijk ook één die vrij uitzonderlijk is wat dat betreft. Toevallig ook deze week weer dividend verhoogd, ASML plus 5%. Maar Vitec is er dus ook zo eentje en die verhogen dat dividend al jaren met dubbele cijfers. Is wel een aandeel wat heel volatiel is. De laatste cijfers kregen ze een enorme tik. Dus het is wel echt eentje voor wat meer speculatieve beleggers.
Vind je deze twee bedrijven die je eerder hebt getipt nog steeds koopwaardig?
Nou, Temenos vind ik een lastige. Hebben het ook slecht gedaan. Maar puur op basis van dividendhistorie is het gewoon interessant. Maar ik zou ze niet zelf kopen. En dat Vitec. Dat is een aandeel waar ik zelf wel een kleine positie in heb. Enkele weken. Maar dat is na een koerstik die ze kregen.
Dus ze wachten op een nieuwe tik?
Ja, nee, ze zijn nog niet heel hard hersteld daarvan. Maar gewoon puur fundamenteel qua kwartaaldividend, dividendgroei, dividend track record. Hè. Deze verhoogt ruim 20 jaar op rij dividend. Is echt. Is het gewoon eentje die ik gewoon niet kan laten liggen.
Nee,
dividend pro. Maar we hebben wel dus in het omslagverhaal 4... nieuwe dividendkanonnen uit Europa, waar we eigenlijk nog nooit over hebben geschreven. En daarvan komen er 3 uit Duitsland. Dus,
En jij wilde er eentje noemen. Is dat dan een van die Duitse aandelen?
Ja, precies. Nou, een van de Duitsers. De andere komt trouwens uit, de vierde komt uit Denemarken. En wat voor al die 4 die tips geldt eigenlijk is sterke omzetgroei, hoog percentage recurring revenues. Vaak ook wel een pittige waardering.
Ja.
Maar ook hele goede groeivooruitzicht op lange termijn. En het mooie is dat ze allemaal hele sterke dividendbetalers zijn met hele fraaie dividendgroei.
Ja, je hebt een nieuwe term gelanceerd. Althans voor mij dividendkanonnen.
Ik had hem hier zo voor de podcast opgeschreven.
Ja, nee, hartstikke goed.
Dat, misschien kunnen we nog de kop van het artikel van volgende week aanpassen.
Goed, hartstikke mooi. Maar welke wil je eruit halen?
Nou, eentje die ik er uit wil halen, dat is de grootste van de 4. En dat is het bedrijf met de mooie naam Nemetschek. Dat is vernoemd naar de oprichter, dat was de ingenieur Georg Nemetschek. In 1963 startte die dat bedrijf. En wat doen zij? Zij maken software voor de bouw- en de vastgoedsector. En ze ontwikkelen zogenaamde BIM-software, Building Information Modeling software voor het ontwerp, planning, kostenbeheer en vastgoedbeheer. En wat ze ook doen is 3D-visualisatie en animatiesoftware maken voor onder meer films, computerspelletjes en productontwerp. Dit bedrijf moet het vooral hebben van de bouwsector. Ze profiteren sterk van de digitalisering van de bouwsector. Ze laten al jarenlang hele mooie groeicijfers zien. Vorig jaar een bijna 17% hogere recordomzet van bijna 1 miljard. Waarvan bijna 90% terugkerend via abonnementen. En onderhoudscontracten, waarvan dus een groot deel via bouwgerelateerde bedrijven. En ja, ook dit bedrijf doet jaarlijks 2 tot 4 overnames, maar laat vooral organisch elk jaar een hele mooie dubbelcijferige groei zien. En dat wil je natuurlijk zien in zo'n bedrijf. Wat ik al zei, voor dit jaar rekenen analisten, of dat zei ik niet, ik zei het vorig jaar, een mooie omzet. Eigenlijk heel bijzonder, had ik me nog niet gerealiseerd. Vorig jaar 17% hogere omzet. En ook voor dit jaar rekenen analisten op een opnieuw een 17% hogere omzet. En dat zijn natuurlijk hele mooie groeicijfers. Ik kijk vooral natuurlijk naar het dividend. En dit bedrijf betaalt al tientallen jaren op rij een dividend. En dat wordt jaarlijks gemiddeld ook met dubbele cijfers verhoogd. Dit jaar kwam er 15% bij, naar 55 cent per aandeel. Dividendrendement is wel heel laag. Maar goed, dit is een bedrijf wat al jarenlang veel beter presteert op de beurs qua koers dan dat ze het dividend laten groeien.
En we weten uit discussies op het forum dat een laag dividendrendement, dat het in principe niks hoeft te zeggen over hoe krachtig het dividendbeleid is.
Absoluut, daar hebben we het vorige keer uitgebreid over gehad. Ja, en dit is gewoon een aandeel wat de laatste 10 jaar, ik heb het even uitgerekend, 40% koerswinst per jaar heeft geboekt. Ja, en dan kun je het dividend met 20 of 25% per jaar verhogen. Maar ja, als de koers harder stijgt dan het dividend, dan wordt het dividendrendement steeds lager. Ja. Dus dat is ook bij dit aandeel het geval.
Ja.
En de waardering oogt wel hoog met een geschat KW van ruim 65. En ja, voor dit aandeel heb ik dus ook nadrukkelijk gezegd van die 4 tips in het omslagverhaal. Ja. Dit is echt een buy the dips kandidaat. Eentje om goed in de gaten te houden. Die andere zijn lager gewaardeerd. Vaak een wat hoger dividendrendement. Ja. En in dat opzicht voor nu aantrekkelijker. Maar dit is wel echt een heel mooi aandeel wat ik zeker niet links wilde laten liggen. Vooral ook omdat we er volgens mij nog nooit over hebben geschreven. Ik heb er nog nooit een andere website.
We zullen de naam ook in de show notes zetten. Want het is er niet eentje waar die mensen makkelijk gaan
precies,
onthouden.
Hele naam.
De abonnees die gaan het natuurlijk verder overlezen volgende week in Beleggersbelangen. En niet-abonnees gaan natuurlijk meteen een abonnement afsluiten, niet alleen om dit bedrijf daar meer over te lezen, maar ook die andere 3 tips tot zich te nemen.
Precies, en ja, afsluitend, dit eigenlijk alle tips en ook deze, die zijn nagenoeg schuldvrij of schuldenvrij met netto kaspositie, kas op de balans. En ja, dit is wel een bedrijf van omgerekend 16 miljard beurswaarde. En je zou zeggen dat ze wel wat meer in de picture mogen komen. Ja. Dus bij deze.
Oké,
via de
hartstikke
podcast.
Goed, Menno. Voor kennis. Nou, vorige week zaten we een beetje omhoog met weinig lezersvragen. Luisteraars, kijkers hebben dat gehoord, want er zijn er meerdere binnengekomen voor deze week. En Menno gaat er 2 behandelen. De rest die komt gewoon later een keer. Is eventjes kijken. De eerste lezersvraag die is van John. Menno, speciaal voor jou. Naar aanleiding van een tip van Menno heb ik ooit Volution Group gekocht. Inmiddels staat de koers op 648 pence. Heb je actueel een beeld van dit aandeel? Inmiddels 60% winst, inclusief dividend. Eventjes heel kort, Volution Group, wat is dat voor bedrijf?
Ja, ze zijn eigenlijk als jij een nieuwbouwwoning koopt of een bestaande woning. Ja. En dat zit altijd vol met allerlei ventilatieoplossingen. En dat is eigenlijk wat ze doen. Dus oplossingen voor het verbeteren van de binnenlucht. Kwaliteit, dus eigenlijk ventilatieproducten.
En weet je nog wanneer je dat getipt hebt?
Dat wilde ik dus nog opsoeken, maar het is niet heel lang geleden. Want volgens mij heb ik pas daar nog een terugtrip.
Ja, dus het zal ruim een jaar geleden zijn.
Het zal ergens in 2024.
Ja.
Toevallig, ik had gisteren die tippen voorbereid, of deze lezersvraag voorbereid. Maar toevallig zag ik toen ook dat ze vandaag, dus deze ochtend, als we de podcast opnemen met cijfers of met een trading update zouden komen. En die was goed. Dus de koers die schiet vanmorgen nog eens een keer 4% hoger. En ik heb even een screenshotje gemaakt van de headlines. Ze verhogen weer de outlook. Ze verwachten nu 20% omzetgroei voor dit boekjaar 2025. En het aandeel staat op een all-time high. Het is een overnamemachine. Ze doen elk jaar een paar acquisities. Maar ze groeien vooral ook organisch heel sterk. En weten een hele mooie operationele marge van meer dan 20% te realiseren. Wat voor een dergelijk bedrijf echt wel hoog is. Volgen meerdere in die hoek. En 20% dat is gewoon heel mooi. En Outlook dus verhoogd. Ik had gisteren opgeschreven dat ze voor dit boekjaar, wat loopt tot juli, zo'n 19% groei verwachten. Dat is nu dus opgeschaald naar meer dan 20% groei vanmorgen. Recordomzet. En ja, als je dan kijkt naar de waardering met een KW van iets meer dan 20 voor dit boekjaar, wat eigenlijk al deze maand afloopt. Ja, dan vind ik dat heel, heel schappelijk nog. Zeker als je bedenkt dat ze een hele sterke balans hebben. Een mooi dividend vorig jaar met 12,5% is verhoogd.
En dan blijf jij bij je koopadvies?
Zeker. En dat is eigenlijk ook geheel in lijn met de gemiddelde analistenconsensus. En dat snap ik volledig. En het leuke, ik werd dus door die lezersvraag weer getriggerd om nog eens een keer goed naar het aandeel te kijken. En ja, toen ontdekte ik dus ook dat ze dit jaar gewoon het interim dividend met 21% hebben verhoogd. Dat is de grootste dividendverhoging van de laatste 10 jaar. Dus ook dat zit in de lift. En word ik alleen maar enthousiast over dit bedrijf. Dus nog steeds kopen. Ja. Of in ieder geval vasthouden voor John, zou ik zeggen.
Over mooie bedrijven gesproken. Gideon, die noemt PostNL en Air France KLM. Allebei genoteerd natuurlijk op de Amsterdamse beurs. Naar zijn mening twee mooie Nederlandse bedrijven die nu redelijk laag staan. Nou ja, qua koers klopt dat in ieder geval. En misschien voor mij een mooie instapmogelijkheid? Vraagteken. Menno, wat kun jij daarover zeggen?
Ja, het zijn echt twee van die aandelen wat zonder iemand te willen schofferen, wat echt kneuzen op de beurs zijn, waar ik echt ver zou van wegblijven.
Menno, dat ligt dat toe. Want
PostNL ben ik echt helemaal allergisch voor. En dan ga ik weer terug naar het dividend. Air France KLM betaalt sowieso geen dividend. En PostNL is echt eigenlijk precies het tegenovergestelde van die Duitse softwarebedrijven die ik net noemde. Elk jaar hele mooie dubbelcijferige dividendverhoging en een koers die nog harder stijgt. Nou, wat PostNL eigenlijk al jaren doet, is een dubbelcijferige dividendverlaging en een koers die net zo hard daalt.
Dus het is in zekere zin wel een bevestiging van jouw theorie.
Nee, absoluut, absoluut. Het is ook helemaal geen gekke theorie. En sterker nog, ik heb het uitgezocht. PostNL, al kijk je dan, 3 jaar op rij dividend verlaagd. Min 62%, min 44%, min 22%. Nou ja, en die beurskoers die doet het volgens mij nog slechter dan dat. Dus dat geeft wel aan wat een dramatisch aandeel dat was. Ze betaalden ooit 42 cent dividend. Is nu nog maar 7 cent. Ja, en eerder tussen 2010 en 2014 hebben ze ook al het dividend geschrapt. En volgens mij sponsor dan ook nog eens een keer een wielerploeg, waarvan ik denk van waarom doe je dat in
dat is wel een soort rode draad in deze bizar podcast. Hè? Visma en dan PostNL.
En volgens mij doen ze het best goed in het klassement. Met Only zit erin, toch? In die,
toch een top 10 renner. Ja.
Dus onder de radar doen ze dat wel goed. Maar ik vraag me überhaupt af wat het nut van PostNL is om een wielerploeg te sponsoren. Maar dat is een andere discussie.
Ja.
Gewoon continu teleurstellingen. En het dividend geeft eigenlijk altijd aan hoe het onderliggend met het bedrijf gaat. En ik zou hier gewoon altijd vanaf blijven.
Ja, Air France KLM, ook light enthousiast commentaar over Air France.
Wat ik al zei, geen dividend. Laatste in 2008. En qua omzet ziet het er helemaal niet zo slecht uit. Maar dit is wel een bedrijf met een enorme schuldenlast. Dus daar zou ik voorzichtig mee zijn. En wat eigenlijk geldt voor zowel PostNL als Air France KLM, als je dan toch in die hoek wil beleggen, ja, kijk dan naar de Verenigde Staten. Want daar heb je eigenlijk vergelijkbare bedrijven die het gewoon veel beter doen. En die ook gewoon, en dan ga ik weer, een heel mooi dividend uitkeren. Ja. Wat gewoon elk jaar wordt verhoogd. En
schud jij dan wat namen uit je mouw?
Zeker. Of? Nee, daar heb ik gewoon uiteraard tijd in gestopt om het uit te zoeken. Bijvoorbeeld een FedEx is een Federal Express. Is gewoon een heel mooi dividendgroeiaandeel. Sterker nog, dividend ging daar de laatste 10 jaar met gemiddeld 21% per jaar omhoog. Luister, 21% per jaar de laatste 10 jaar. Hè?
Ja.
Kijk naar PostNL. Nou, dat heb ik net genoemd. Totaal ander verhaal. En dat zie je dus ook terug in die koers. En dit bedrijf heeft nu 2,5% dividendrendement, een KW van 13. Dus ja, als je iets met post wil doen, dan zou ik die lekker pakken. Een andere in de VS is UPS. Verhoogt de dividend al 16 jaar op rij. Maar dit is wel een aandeel wat wel onder druk ligt. Zou ik wat voorzichtiger mee zijn. Maar dan heb je nog wel 6,4% dividendrendement. En dan zou ik ook nog steeds die liever pakken dan PostNL.
Oké, en een airliner die het goed doet?
Een airliner, er zijn er verschillende in de VS. Een hele leuke die al heel lang dividend betaalt is Southwest Airlines met een mooie ticker LUV, ofwel Love, wat een historische betekenis heeft. Een andere is Delta Airlines, heb ik al een paar keer besproken in de rubriek dividendnieuws. En die doen het echt ook heel leuk qua dividend. De laatste 2 jaar fors verhoogd. Dit jaar dividend met 15% verhoogd. Vorig jaar met 50%. En het leuke van dit aandeel, dat is een hele mooie afsluiting vind ik zelf. Wat denk jij, Johan, dat dit bedrijf, wat de koers van dit bedrijf heeft gedaan? En ze hebben dus dit jaar dividend met 25% verhoogd. Vorig jaar met 50%. Wat deed de koers vorig jaar en wat deed de koers...
Gelijke trend gehouden?
Precies. Ja, ja. Koers vorig jaar plus 50%, ja. Dit jaar plus 25%.
Ah, hadden we maar met z'n allen in Delta Airlines gezeten.
Ja. En dan nog, wil je in luchtvaart beleggen, dan zou ik die pakken en niet Air France KLM.
Nee, dat is inderdaad een prachtige afsluiting, Menno. Zijn we ook alweer bijna aan het einde gekomen van deze podcast. En is natuurlijk wel de vraag, waar kijk jij met name naar uit volgende week, Menno?
We hadden al eerder over de cijfers. Het is echt een gekkenhuis. Deze week hebben we er al heel veel gehad voor de dividendportefeuille. Gisteren nabeurs Rollins CSX. Die vielen allebei mee, gelukkig, op het eerste gezicht. En er komen nog veel meer met een piek echt op... 29 en 30 juli, dus dat is begin volgende week. 29 juli 4 aandelen. En op 30 juli, ja, dat is vooral interessant, komen 7 dividendportefeuille aandelen met cijfers. Waaronder ook 2 nieuwe aankopen, Hermes en Motorola. Ja. Motorola pas nog getipt. Geef hem toch even gratis weg voor de podcastluisteraar.
We doen niet moeilijk, Menno.
Precies. Nee. En ik ben heel benieuwd, want dit zijn wel 2 echte groeibedrijven met een relatief hoge waardering, die het tot nu toe redelijk doen. En het zou mij niet verbazen als daar wat positieve uitschieters bij zitten. En zo niet blijven het voor lange termijn gewoon hele mooie aandelen.
Oké.
Dus heel veel cijfers eigenlijk.
Ja, drukke week voor de boeg. Nou ja, dankjewel Menno. Zijn we dus aan het einde gekomen van deze aflevering van deze week van Voorkennis. Wil je geen aflevering missen? Abonneer je dan op onze podcast. Volg Beleggersbelang ook op Facebook, X en Instagram. En vergeet je niet te abonneren op ons YouTube kanaal en op Spotify. Donderdag 31 juli zijn we er weer met een nieuwe Voorkennis. Dan hier aan tafel Karel Merks. Heeft u al vragen voor Karel, mail die dan naar voorkennis@beleggersbelangen.nl. En ken je iemand voor wie deze podcast ook interessant is, stuur hem dan door naar hem of haar. Tot volgende week.